schrijfster. Maar we beginnen met Nadine Linning, een wereldster in de moderne dans. Ze was de jongste choreograaf bij Scapino, maar had geen zin om daar heel lang een aanstormend talent te blijven. En sprong dus in het diepe, kreeg in 2009 een eigen theater in Osnabrück in Duitsland. Inmiddels is ze verhuisd naar Heidelberg, waar ze een theater en een gezelschap met haar eigen naam heeft. Dance Company Nadine Linning Theater Heidelberg. Internationaal kreeg ze buitengewoon veel lof. Meer prijzen dan ik hier kan opnoemen. En haar laatste voorstelling, Zero, is op tournee in meerdere Europese landen geweest. En nog te zien de rest van het jaar. Hartelijk welkom, Nadine Linning.
Hi.
Net teruggekomen uit Duitsland. Wat een dag om terug te komen.
Ja, een hele emotionele dag. En dan eigenlijk ook toch heel fijn om juist op zo'n dag thuis te zijn. Er zijn een paar dagen per jaar dat ik graag thuis ben, waaronder dodenherdenking en bevrijdingsdag. Dat voelt dan toch prettiger om aan deze kant van de grens te zijn. En zo heb ik vandaag dat ook wel ervaren, ondanks dat ik heel veel uren in de trein heb gezeten. Ja, is het belangrijk toch dat je dat deelt.
Ik wil het met je hebben over machteloosheid. Dat is volgens mij ook een thema in veel van jouw voorstellingen. Volgens mij heeft ons land afgelopen week een korte cursus machteloosheid in honderd delen gekregen.
Ja.
Er zijn situaties, ondanks wat iedereen zegt van als je maar wil en als je je gedachten ertoe zet, zijn er gewoon situaties waarin je het niet voor het zeggen hebt en waarin je volkomen machteloos bent en het eigenlijk geen donder uitmaakt wat je doet.
Mm-hmm.
Omdat dingen je gewoon overkomen. En volgens mij is dat waar het afgelopen week uiteindelijk over ging.
Ja, en waar we volgens mij heel slecht mee om kunnen gaan. Omdat het het laatste is wat je wil. Dat je er geen greep op krijgt en dat het met je speelt. Maar ik merk wel dat ook machteloosheid brengt ook met zich mee heel snel een soort dankbaarheid voor alles wat dan waar je dan nog wel bij kan. Een blik van iemand of een hand in jouw hand. Of weet je, dat soort kleine dingen, dan ga je dan nog meer ervaren. Omdat je toch voelt van ja, maar liefde kan ik ook genereren in tijden van angst of verdriet. Je merkt dan eigenlijk toch ook wel hoe sterk je bent. En hoe sterk een volk is, of een natie is, of een familie. Dat is heel erg mooi ook om te zien. En het is verschrikkelijk dat het gebeurt. Dus het rechtvaardigt in geen enkel opzicht. Maar het drukt je wel weer met de neus op het feit hoe krachtig we zijn.
De weerbaarheid komt uit de machteloosheid.
Ik voel dat juist dan op zo'n moment. Weet je, ik was net in Amsterdam en dan lopen er, 500 of 1000 mensen voorbij met witte ballonnen. En dan denk ik, jeetje, ik heb zo lang zo'n krachtig beeld niet gezien. Dat volkomen vreemdelingen met elkaar van andere mensen houden die ze niet hebben gekend. En dat laten zien. Denk ja, dat daar gaat zoveel kracht van uit, dat overstijgt de kracht van een raket die zo'n vliegtuig neer laat komen.
Tegelijk helpt het natuurlijk allemaal geen ene donder, hoe sympathiek het ook is om op een viaduct te gaan staan of een witte bloem neer te leggen of wat mensen allemaal ook niet doen uit rouw. Het onderstreept in essentie toch weer die machteloosheid, dat het allemaal niks uitmaakt, niks verandert. En dat het je ook zelf op 100 manieren kan gebeuren. Want als je eenmaal in een vliegtuig zit waar een raket op afkomt, hoeveel wilskracht je ook hebt, of hoe sterk je ook bent, of hoeveel anabolie je ook hebt gegeten, of wat dan ook, het zal je niet helpen. Je bent op dat moment kansloos.
Ja, maar het leven zit wel zo in elkaar dat als je dat allemaal niet zou hebben, dan zou je het mooie van het leven nooit zien en niet kunnen pakken en je kracht niet kunnen ontwikkelen of kunnen voelen. Je hebt het dingen moeten schuren en hopelijk natuurlijk nooit zo extreem als wat we deze weken hebben gezien of wat we constant in het hele wereldbeeld zien. Maar alleen uit... weet je, het is een yin en yang. Het hoort bij elkaar. Er is geen schoonheid zonder pijn. En er is ook geen pijn zonder schoonheid.
En in al die portretten van de dood vier je eigenlijk het leven. Want al die stukjes gingen juist over wat mensen typeerden. Wat ze nog wilden doen en wat ze al gedaan hadden.
Ja. Voor mij is het heel belangrijk. Ik weet niet waar en wanneer ik dat in mijn leven heb opgepikt, maar vrij jong, dat bewustzijn wat ik nu dan herken bij wat oudere mensen die ziek zijn of een persoonlijk drama hebben, dat ik lang geleden al heb besloten van elke seconde moet ik maximaliseren. Elke seconde moet je pakken en genieten en bewust ervaren. En het kan zomaar anders zijn of het kan zomaar afgelopen zijn. En ik denk dat dat ook een essentie is in mijn werk in theater. Hoe zou ik dat zeggen? De spanning ontstaat natuurlijk als dingen schuren of pijn doen of knagen of je machteloos voelen. Dat levert zoveel emotie op. Daar komt dan ook een ontlading. En ik denk dat dat ook de essentie van theater maken is of van voorstellingen maken.
En dat is eigenlijk iets wat in al jouw voorstellingen terugkomt. Een bijna apocalyptisch beeld vaak. Of een kwaad en een goed. Of mensen die worstelen tegen dingen waar ze helemaal niet tegenop kunnen. Maar daar uiteindelijk komt die weerbaarheid en die veerkracht van mensen altijd naar voren. Natuurlijk heel abstract, omdat het gaat over dans. Ik bedoel, er wordt niet een verhaal verteld, letterlijk met een inleiding en een conclusie. Maar
ik geloof altijd dat er tenminste, de voorstellingen kunnen donker zijn, maar ze eindigen met hoop. Ik ben een heel erg vrolijk en optimistisch mens. En zie dus eigenlijk altijd ook schoonheid in de meest verschrikkelijke momenten of dingen. Ja.
Je zei net, ik leef altijd met het besef dat het elk moment voorbij kan zijn. Ik probeer te leven dat elke seconde telt. Daar spreekt ook een soort haast uit.
Nou, haast niet, maar het verlangen om te maximaliseren, mezelf te maximaliseren, mijn talent te maximaliseren, mijn zwakheden, mijn liefde, mijn familie, mijn relaties, mijn werk, mijn eigenlijk alle talenten en zwakheden die je hebt en die hele context waar je in terechtkomt als mens in een maatschappij, om daar zoveel mogelijk uit te halen. Dus ik ben eigenlijk altijd aan het studeren. Education permanent. Altijd aan het zoeken van hoe kan ik dat ontwikkelen, verbeteren, veranderen, aanpassen, elimineren. Ik wil een beter mens zijn.
Hoe doe je dat? Schrijf je dingen op en kras je dingen weg? Hier wil ik naartoe, hier wil ik vanaf?
Ja, ik maak elk jaar maak ik weer een nieuw toekomstplan. Zowel artistiek als zakelijk, als privé, als in relaties. Beschrijf ik waar ik ben en waar ik naartoe wil. Ik ben heel ambitieus. Ik durf hardop groot te dromen. Omdat ik dan weet, ik zet een punt en ik weet waar ik naartoe wil. En dan kom ik daar ook. En vaak sneller dan verwacht. Maar ik herijk elke keer van, is dit wat ik wil? Waarom doe ik dat? Doe ik het goed? Wat kan ik verbeteren? En dat betekent dat ik regelmatig mezelf op een grens tref van dat ik er overheen ga of bijna er overheen ga. Dus uitputting komt regelmatig voor. Maar dan bounce ik wel op een of andere manier weer terug. En leer ik misschien niet alles in één keer, maar dan heb ik toch weer een ervaring erbij die me verder brengt.
Wat als het noodlot zou komen? Niet in de zin van een raket in een vliegtuig, maar een stukje zeep in de douche kan het ook doen. Of een touw dat daar in de weg lag. Of een keer achter het stuur de verkeerde bocht nemen. Stel dat dit het was.
Dan was het geweldig.
Ja?
Ja.
Want dat is natuurlijk de essentiële vraag als je zoveel plannen maakt. Of je niet alleen maar bezig bent ergens naartoe te gaan met een zekere gejaagdheid.
Nee, Nee, dat, zo voel ik het niet. Ik moet mezelf wel af en toe dwingen om langer te vieren wat ik heb bereikt. Omdat soms de puinhopen die je creëert om iets te bereiken dan zo groot zijn dat je eigenlijk geen tijd hebt om iets te vieren, omdat je eigenlijk al in een volgend proces zit. Dus ik moet mezelf af en toe wel even rust en tijd gunnen om te verinnerlijken wat ik heb gedaan of bereikt of meegemaakt heb. Maar ja, ik heb een waanzinnig leven met waanzinnig speciale mensen om me heen. Een fantastische familie. Dus ik zou er geen last van hebben als het nu zou stoppen.
Laten we voor de mensen die jou wat minder gevolgd hebben even terugkijken op die loopbaan van jou. Want je bent eigenlijk als een vuurpijl omhoog geschoten in die wereld van de dans. Je werd geïntroduceerd als de jongste choreograaf bij Scapino. Als een talent, won al vrij snel een prijs. Een belangrijke prijs. En toen nog eentje. Goede recensies. Dit was allemaal zo rond 2008, denk ik.
Mm-hmm.
Mensen vonden dat toen al heel wat. En toen kwam ineens die enorme stap binnen een jaar van een eigen theater in Duitsland. Dat was echt een sprong in het diepe. Ik denk dat dat gewoon lef was wat je daar deed.
Ja, dat is een combinatie van geluk hebben, maar ook pokeren en pray for the best. kijk, toen op dat moment was het klimaat, begon het eigenlijk voor het eerst echt serieus te kelderen. Wat betreft liefde, aandacht en geld voor de kunsten in Nederland. En ik voelde aan mijn water dat ik eigenlijk tussen het wal en het schip ging vallen. Ik was wel die jonge wilde hond waar iedereen heel enthousiast over was. En de een na de andere prijs en wat dan ook ging goed. Maar niet echt tot de geïnstitutionaliseerde, gevestigde orde behoorde. En ik zat daar een beetje tussenin. En ik denk dat ik net niet toen al een vaste plek of positie had vergaard om onschendbaar te raken. Dus ik voelde ook. En ik voelde ook. Ik was ook emotioneel wel echt wel. Niet disappointed, maar ongeïnspireerd om in dit land verder te gaan met kunst.
Waar merk je dat aan? Hoe gaat dat?
Ik vind het heel terecht dat ik als kunstenaar mijn producties moet verantwoorden en mijn uitgaves moet verantwoorden en moet vechten voor mijn artistieke visie. Maar ik vind niet dat ik als kunstenaar constant mijn bestaan moet bevechten. Ik vind niet dat het aan iemand anders is om te vinden dat ik wel of geen kunstenaar mag zijn, of dat kunst een rol in deze maatschappij heeft. Ik vind dat een volstrekt idiote en ongefundeerde vraag. Waarom is Amsterdam een fantastische stad? Omdat er gewoon al eeuwen en eeuwen oud, of een tijd lang, kunst en cultuur gemaakt is. Daarom is die stad prachtig. Omdat we dichters hadden, omdat we architecten hadden. Omdat die stad gewoon een rijkdom aan geschiedenis en creativiteit herbergt. En zo zijn natuurlijk eigenlijk alles wat we om ons heen zien. En om dan te zeggen, ja, dat hebben we allemaal niet meer nodig, weet je. Dat is heel bekrompen. En ik dacht van, jullie kunnen me dat niet door mijn strot heen duwen. Ik accepteer dat niet.
Maar de stap was, nou, in Nederland had je die stap volgens mij nooit kunnen zetten. Die kwam ook op je pad om naar Duitsland te gaan.
Ja.
De eerste persconferentie, of een van de eerste persconferenties die je daar hebt gegeven, dat zag er achteraf heel grappig uit. Want je sprak zoals een Nederlander Duits spreekt, zoals ik ook Duits zou spreken. Mm-hmm. Dus danken dat ze alle hier gekomen zijn. En,
ja, ik sprak echt helemaal geen woord Duits. En ik heb, sterker nog, ik heb met een Duitse lerares heb ik die speech heb ik haar laten schrijven. En ik heb dat fonetisch nog 3 keer overgeschreven en uit mijn hoofd geleerd. En met zwetende handen daar in die zaal verteld. Ja, dat was een hele grote stap, een hele gekke stap om eigenlijk ineens in een ander land, in een andere structuur te gaan beginnen. Maar het voelde goed. En kijk, de echte reden waarom ik ook daar heel graag naartoe wilde, het was zeker niet, ik ben niet weggegaan omdat ik weg wilde. Ik ben weggegaan omdat ik in Duitsland een kans kreeg om interdisciplinair of multidisciplinair te werken. Dat betekent, ze hebben daar theaters waar een dansgezelschap en een acteursensemble en een koor, een orkest en zangsolisten en technici en kostuum- en decorwerkplaatsen allemaal in één theater werken. En ik maak zo werk wat constant stromingen of genres of kunstvormen met elkaar versmelt of door elkaar heen gooit. En in Nederland is dat heel complex om dat te doen. Als ik een orkest wil bellen, dan hebben we het meteen over 3, 4, 5 jaar vooruit. Dan heb ik het meteen over 1 ton of 2 of 3 ton. Het is vrij moeilijk in Nederland om gewoon met een aantal muzikanten, een aantal acteurs en of een opera met dansers en zangers te maken. Dat zijn formaten die we in Nederland eigenlijk niet hebben op dit moment. En dat soort werk maakte ik al, maar dan kleinerschalig. En ja, mijn droom was ook om een opera te maken en ook met acteurs te werken. En dus ik voelde me daar zo aangetrokken dat ik die kans kreeg, dat ik dacht, ja, dit is zo spannend dat daarvoor neem ik een heel groot risico.
Waarom luisterden ze naar je? Want je komt daar als jonge vrouw, je spreekt slecht Duits en dan ga je enorme producties maken. Ineens moet je dat theater een richting geven, je moet leiding geven. Dat zijn functies die in Nederland altijd worden waargenomen door oolijke 55'ers.
Nou, ik ben niet daar de intendant geweest. Dus ik ben niet de leider van dat hele theater.
Maar jij bepaalt wel van... Ik wil
een van de artistieke kernen. Ja.
Ik wil dit soort pakjes en niet die. Ik wil die choreografie en ik wil die muziek erbij. En het doek moet zo vallen en niet zo.
Ja. Ja.
Je stuurt heel veel mensen aan.
Ja, dat klopt. Waarom... Ik heb in mijn steenkolen Duits mijn hele visie op tafel gegooid. Ik heb precies gezegd wat ik wil. En zij hebben mij gespot. Ze zijn naar een voorstelling bezig kijken. Ik wist niet dat ze aanwezig waren. En ze hebben mij daar een inleiding zien geven in Nederlands. En zij spreken geen Nederlands. Waar ze niks van verstonden, maar waar ze mij ten volle uit, eigenlijk wild pratend, in vuur en vlam stond ik blijkbaar. Dat ze dachten, ja, dat is wel de type, de vrouw, de mens die we nodig hebben. En ik ben blijkbaar overtuigend geweest in mijn productie die ze hebben gezien. Dus ik denk dat dat voor hun ook een risico is geweest. Nederland staat natuurlijk goed aangeschreven, ook in Duitsland, voor zijn regisseurs en zijn choreografen. Dus voelde dit voor hun gewoon goed.
We gaan luisteren naar muziek. Eens even kijken. We gaan draaien Crazy in Love van Anthony and the Johnsons. En dat is een nummer uiteraard van Beyoncé oorspronkelijk.
And stare so deep in your eyes. I touch on you more and more every time. When you leave, begging you not to go. Call your name 2 or 3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. But I still don't understand just how your love can do what no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you'll page me right now. Your kiss got me hoping you'll save me right now. Looking so crazy, your love's got me looking so crazy in love. when I talk to my friends so quietly. Who you think he is? Look what you've done to me. Tennis shoe, don't even need to buy a new dress. You ain't here, there ain't no one who's to impress. Just the way I let you know what I thought I knew. It's just the beat that my heart skips when I'm with you. But I still don't understand just how your love can do what no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you'll page me right now. Your kiss got me hoping you'll save me right now. Looking so crazy, your love got me looking, looking so crazy.
Crazy in Love, oorspronkelijk van Beyoncé, dit keer van Anthony and the Johnsons. U luistert naar Nooit meer slapen, in gesprek met Nadine Linning. Zij is choreograaf en leider van een theater in Heidelberg in Duitsland. Een grote stap naar voren nemen, zomaar een sprong 10 meter vooruit. Johan Cruijff die leerde het ooit in het voetbal, van je moet iedereen naar een bal aanspelen die net wel net niet kan bereiken. Dan gaat iedereen gewoon harder lopen. Jij doet dat bij jezelf. Helemaal in het begin van je carrière schreef je een brief aan William Forsythe. Een van de allergrootste namen in de moderne dans. Het is de, nou ja, noem eens wat, de Michael Jackson van, ja, van de dans. De, ja, Johan Cruijff van de dans.
Ja.
En jij als student schrijft gewoon een brief aan hem. Wat stond er in die brief?
Dat ik een waanzinnig onder de indruk was van zijn werk en dat ik heel graag van hem wilde leren en dat ik mezelf aanbood als assistent op wat dan ook, wanneer dan ook, waar dan ook. En paar weken overheen gegaan en ineens belde hij op vrijdagmiddag of ik maandag kon beginnen. En ik wist niet wat me overkwam. Ik had ook niet verwacht dat hij ging bellen. En stond daar inderdaad gewoon met mijn koffertje op Frankfurt op het station. En toen begon het avontuur met hem. Hij ging een dansfilm maken. Wat hij zelf danste samen met zijn vrouw en danseres in zijn gezelschap. Dus ik zat ineens 2 maanden lang in een studio met hem als danser en choreograaf. En mocht in zijn brein kijken, in zijn wereld kijken, in zijn hart kijken. En heb ongelooflijk veel geleerd en ben heel erg in de war geweest ook. Ik had ook wel echt een ja, bijna een crisis. Ik bedoel, in professioneel gezien, van dat de wereld open gaat voor je. En ik was, ja, wat was ik, 17, 18 of zo? Dus het was een waanzinnig geweldige shock. En nou, dat heeft twee maanden geduurd. Toen zijn we naar Londen gegaan om die film op te nemen. En een van de mooiste dingen die ik nooit meer zal herinneren. We kwamen aan en de hele studio, echt een gigantische hal, was grijs geschilderd. En wij lopen daar binnen. Hij zegt, oh, dat is niet goed grijs. Dat moet helemaal opnieuw geschilderd worden. Ja, maar Mr. Forsyth, Billy, morgen gaan we opnemen. Dat krijgen we nooit meer droog. Hij zegt, I don't care. It needs to be a different color of grey. En de volgende ochtend komen we daar dus. En wat blijkt nou, dat is echt, ik kon nauwelijks het verschil zien tussen het ene grijs en het andere grijs. Hij zegt, nee, this is the perfect grey. En toen dacht ik, wauw, life is in the detail. Weet je, het gaat alleen maar over details.
Maar jij was de assistent, dus waarschijnlijk was jij ook degene die de hele tijd achter dergelijke details aan moest rennen.
Nee, ik was choreografisch assistent. Dus ik heb logboeken bijgehouden over welk dansmateriaal. Hij had een alfabet gecreëerd met voor elke beweging hadden we woorden. En dan maakten we van woorden zinnen. En ik moest dus eigenlijk constant bijhouden. Ook op videotapejes, wat had hij gedaan en welke combinaties. Want William Forsythe is iemand die extreem graag puzzelt, experimenteert en constant verandert. En daarom ook, had uit de hele wereld had hij Isimeyaki, had kostuums ontworpen voor de film en had allerlei mensen aan het werk gezet. En uiteindelijk heeft hij tegen mij gezegd, ik wil graag dat je wat trainingskleren voor me haalt, want ik vind het allemaal, het klopt allemaal niet. Dus eigenlijk geeft het aan, en zelfs tot en met de choreografie die we 2 maanden lang hebben voorbereid, hebben we niets gedaan. Hij heeft die hele choreografie weggegooid. Hij heeft geïmproviseerd. Hij heeft een steadycam besteld en heeft gezegd, we gaan nu gewoon opnemen, we gaan gewoon improviseren. En dat ik echt dacht, hè, de meester, de grootmeester, die heeft dus blijkbaar zoveel vertrouwen, zoveel experience, dat hij maanden en maanden kan voorbereiden en op de dag suprem het allemaal weggooit en iets anders gaat doen. Dat was een magische les. En daarmee ook een wijze les. Dat ik dacht, ja, sta je niet blind. Blijf ontwikkelen, blijf groeien.
Denk je nog wel eens aan hem, als je nu zelf bezig bent in je eigen theater?
Nou, ik zie hem nog heel af en toe. Hij is zeker in mijn leven, maar hij is niet zo prominent meer aanwezig. Vroeger, die 5 jaar eigenlijk nadat ik terugkwam uit Frankfurt, was hij eigenlijk elke repetitie dat ik in de studio was, zat hij als een soort klein engeltje op mijn schouder en was ik in dialoog met hem over hoe zou jij het doen? Wat had die man gedaan? En ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment echt tegen mezelf gezegd, die man moet weg. Hij moet uit je leven. Jij bent al lang, je bent je eigen kunstenaar. Je hebt je eigen stem, je eigen signatuur. Stuur hem de studio uit. Je moet je eigen plek vinden in de dans. En dus toen heb ik met mezelf afgesproken, oké, hij mag mijn inspirator zijn. Hij heeft mij in vuur en vlam gezet voor deze kunstvorm. Maar hij mag niet meer meekijken over mijn schouder.
Weer op zo'n briefje en weer doorgekrast.
Ja, dat zijn processen die je heel concreet moet maken af en toe. En inderdaad, soms is het zo letterlijk als het op een lijstje zetten of het van een lijstje afgooien.
En moet je dan ook dat lijstje nog versnipperen of op een bord schrijven en dat tegen de muur kletteren of dat soort dingen?
Nee,
of een plank doormidden
slaan? Nee, het moet in mijn hersens moet het kraken en dat ik denk, ja, it makes sense.
Het werk van William Forsythe, daar zit heel veel dat apocalyptische in waar we mee begonnen. We hadden het over machteloosheid, dat het een thema is dat jou bezighoudt. Dat je uiteindelijk pas je weerbaarheid leert kennen als je een tegenslag te verwerken krijgt. Dat je het leven pas kunt vieren als je de dood in de ogen hebt gekeken. Hoe verbeeld je dat nou in een dansvoorstelling? Want het is natuurlijk heel fysiek. Er is geen tekst. Het is heel erg met lichamelijkheid. Hoe gaat dat proces in zijn werk?
Nou, het thema komt denk ik vaak terug, maar in hele verschillende vormen. Om een paar korte schetsjes te geven. Bijvoorbeeld Zero, die laatste productie die we getoerd hebben in Nederland. Was ik heel erg gefascineerd door het fenomeen over die Weltuntergang, apocalyps. Maar vooral ook het visualiseren het fantaseren over een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe toekomst. En dus creëer je eigenlijk een voorstelling wat gaat over het ene afronden en het volgende beginnen. En dus kom je ook weer op dood en een nieuwe vorm van leven. En vroeger, toen ik klein was, dacht ik ook, wist ik niet zeker of je eerst geboren werd en dan ging sterven, of dat je eigenlijk eerst ging sterven en door te sterven werd je geboren. En dus, nou ja, zo hoe vertaal ik dat dan op toneel? Door fysiek de dansers, bijvoorbeeld in Zero, zo extreem uit te putten eigenlijk, dat je ziet dat het op een gegeven moment zijn het geen performers meer, maar het worden echte mensen. Het zijn echt jij en ik op het uiterste. En ze dan door keuzes in toneelbeeld of in video of in muziek of in kostuum, ze eigenlijk tot een nieuwe realiteit te laten komen door ze bijvoorbeeld misschien heel naakt neer te zetten of ze heel kwetsbaar neer te zetten. Dus je kan, denk ik, met heel weinig middelen emoties bij een publiek teweeg brengen, waardoor je dat gevoel kan hebben dat er een cirkel is of een einde is.
Iemand zich bijna kapot laten dansen.
Nou, dat gaat te ver. Maar kijk, het is natuurlijk wel, weet je, Olympische Spelen is prachtig, maar de Paralympische Spelen, dat voel je toch meer in je buik. En dat komt omdat je mensen ziet doen wat eigenlijk niet kan. En ik hou ervan, en daar ga ik ook eigenlijk tegen het klassieke ballet in. Voor mij gaat het dus niet over de lichtheid en over de makkelijkheid en over de illusie. Voor mij gaat het echt juist over het noest, het harde, het ruwe, het ruige. Dus bij mij, als de dansers vallen, dan vallen ze ook echt. En als ze elkaar niet grijpen op tijd, vallen ze ook echt. En ja, dat voelt een publiek.
Ze hangen ook aan muren in extreme omstandigheden, horizontaal. Ja. Zelf heb je voor een heel andere gelegenheid wel eens aan een plafond gehangen als champagne-inschenker. Dat is een soort act die je ook was hebt verhuurd. Wat ook een heel extreem iets was om de hele tijd,
ja,
omhoog te klauteren aan een taal en weer naar beneden, flesje champagne. Mensen die kwamen dan netjes in de rij hun glaasje ophouden.
Ja.
Dat heel fysiek extreem. Daar zit ook alweer die machteloosheid in als je aan de touw hangt of aan de muur.
Ja, ik heb in een aantal voorstellingen mensen aan hun enkels op z'n kop gehangen. Omdat je dan eigenlijk, je roept meteen alle associaties op. Je voelt in je buik als toeschouwer van dat hoort niet, dat kan niet, dat mag niet, dat doet pijn, dat is naar. En daarmee zet ik eigenlijk publiek meteen op de stoel die ik ze wil hebben. Maar ik heb bijvoorbeeld in Requiem een danseres 45 minuten in een aquarium gezet, waar het publiek dan omheen liep. En dus eigenlijk zoek ik altijd de grens op van het menselijk lichaam. Want ik geloof dat, nou ja, daar zit de spanning, daar zit de schoonheid, daar zit verwarring. En neurologen hebben mij geleerd, als je de mens verwart, daar ontstaat emotie. En ik wil heel graag het publiek een fysieke, emotionele, audiovisuele, kinesthetische ervaring geven. Dus moet je ze grijpen op een manier of een moment dat ze dat net op dat randje zit. Of misschien net eroverheen. Precies wat Cruijff zegt. De bal moet net iets te ver zijn.
Waardoor je hem net wel, net niet kunt halen. Je danst ook voor. Als je, er is een documentaire over jou gemaakt. Daarin zie je jou aan het werk met de dansers. Jij danst zelf fysiek voor van oké, die beweging, die arm zo, dat been zo, dat been zo. Heb je daarin ook de neiging om mensen verder te duwen dan strikt comfortabel voor ze is?
Uiteraard Want in het comfortabele zit niet het spannende of het nieuwe of het gewenste, denk ik. Zeker in kunst niet. Dus uiteraard moet je in alles wat je doet in je leven, als je wil groeien, moet je eigenlijk altijd iets proberen, iets doen wat je nog niet kan. En dus push ik mijn team, of het dan zakelijk is of artistiek of als dansers of technici. Ik push alles en iedereen om onszelf te verbeteren, om de kwaliteit groter, intensiever te maken.
Want iedereen zegt, wat hun rol ook is, ze vraagt altijd het onmogelijke en het wordt nooit makkelijk.
Ja, dat is ook zo. Ik ben niet geïnteresseerd in makkelijk.
Maar de lat ligt voor jouzelf onmetelijk hoog. Voor dansers ligt een lat hoe dan ook al heel erg hoog. De gevoeligheid voor blessures is er, de gevoeligheid voor uitputting. Lopen ze wel eens weg? Zeggen mensen wel eens van, nou, mevrouw Linning, het is mooi met je?
Nee, want ik ben niet een slavendrijver. Ik ben niet, ik doe niet dingen kost wat kost. En ik ben zeker niet een ongevoelig mens. Sterker nog, ik vind het juist eigenlijk heel, heel fijn en heel belangrijk dat het leuk is en dat we het goed hebben samen. Dus ik ben vooral zelf altijd heel erg op de wip tot hoe ver ik kan gaan. En ben ik dus veel en veel strenger met mezelf dan met de mensen om me heen. Maar ik heb een hele, hele grote duidelijke visie en een hele grote ambitie. En ik ga dat echt bereiken. En er zijn wel momenten dat ik denk, ja, oké, dat ga ik wel doen. En als jij het niet daarmee in mee wil, dan respecteer ik dat. Maar dan moeten we daar wel goed over praten. Dat ik dus een andere oplossing dan moet vinden. Maar ik stap zeker niet over mensengevoelens heen. En sterker, er zijn ook regelmatig dansers die zeggen van, laatst heb ik een opera gemaakt, Eknaton van Philip Glass. En daar hangen de dansers 10 meter hoog. Moeten ze de lucht in om dan naar beneden te komen voor een scène. Nou, er is gewoon 1 danser die heeft dat 3 keer geprobeerd. Die kwam steeds echt groen beneden. Dat die zijn, ik denk niet dat dit gaat lukken. En dat ik dan denk, dan kan je natuurlijk reageren van, verdomme, weet je, waarom en waarom zeg je dat nu? Maar je kan ook denken, jezus man, die gast heeft 3 keer heeft hij dat geprobeerd voor mij. Dat ik echt denk van, hoe gaaf ben jij om dat wel te proberen? Maar ook het lef te hebben om te zeggen, ja, dat gaat dus niet, ik kan het niet. En dan, ja, dat maakt mij niet uit, dan bedenk ik weer iets anders. Dat is het leuke als kunstenaar. Er is voor mij geen nee. Niemand kan tegen mij nee zeggen, omdat mijn hersens gewoon het woord nee niet begrijpen. Dus als jij nee zegt, dan bedenk ik weer een andere weg. Ik kom altijd op dat doel. Misschien niet altijd over dezelfde snelweg die ik wil bewandelen, maar er zijn 1000 manieren om ergens te komen.
Grappig dat je het definieert over wat het is om een kunstenaar te zijn, want daarin heb je eigenlijk ook wel andere opvattingen dan sommigen. Ik zei net al dat ik je aan een touw heb zien hangen waar je champagne inschonk. Dat is een act die je verkocht hebt een tijdje aan bedrijfsfeesten. Dat doe je volgens mij niet meer. Dat is een poosje terug. Ik heb je ook.
We doen nog steeds. We zijn nog steeds actief. Heel veel in het buitenland. Wereldwijd spelen we regelmatig in 24 verschillende landen. Maar ik zelf ben, ik ben niet geïnteresseerd om dat kunstje te doen. Ik ben geïnteresseerd in de zakelijke kant van het verhaal. Maar het loopt nog steeds door.
Ik heb je ook wel eens gezien toen je met Marco Borsato samenwerkte. Dat is ook alweer een poos geleden. Dan deed je ook een ding van naar beneden komen zeilen. En dat soort dingen heb je ook mee samengewerkt. Dat geeft eigenlijk al aan dat je een andere houding hebt ten aanzien van sommige kunstenaars. Die vinden dat eigenlijk dat elkaar nooit mag ontmoeten. De populaire cultuur, de commercie, de andere kant.
Ja, dat vind ik een theorie voor dinosaurussen. Die gaat gewoon niet meer op in de 21ste eeuw. Ik vind het buitengewoon inspirerend als kunstenaar om me als zakenvrouw of als entrepreneur te ontwikkelen, omdat ik dan macht terugkrijg over mijn eigen kunstenaarschap. Als ik als geen ander een begroting binnenste buiten kan rippen totdat ik blij ben als kunstenaar, zal ik niet stoppen. Dus het, voor mij is het zakelijke niet weg te denken uit het, uit, het, uit het artistieke. En het artistieke is niet weg te denken uit het zakelijke. En het is namelijk heel erg leuk als kunstenaar om geld te genereren, om geld te verdienen, om je eigen dromen waar te maken. En ik vind het een gelukkig hoor ik het minder en minder, maar ik kan me er erg aan storen als kunstenaars denken dat dat maar door anderen gedaan moet worden.
Nou ja, je had het net over het klimaat dat in Nederland veranderd is ten aanzien van de kunsten, en dat het voor jou reden was om het land te verlaten en naar Duitsland te gaan. Dat had daar misschien wel mee te maken.
Nou, niet aan het gebrek dat er weinig geld was, maar het, meer het algemene klimaat dat kunst ineens niet zo belangrijk meer was. Dat stoorde mij.
Maar misschien ook wel met de viesheid van ondernemerschap in de kunst.
Zeker. Ik ben daar regelmatig werd ik en word ik door mede-collega's daar een beetje afgerekend is niet het goede woord. Maar dat was zeker 5, 6, 7 jaar geleden een heel vreemd ding om te zeggen van, ja, maar ik verdien mijn eigen geld. Sterker nog, Happy Hour Chandelier, dat concept wat je net beschrijft met die kroonluchter waar ik in hang en dans en champagne uitschenk, heeft mij zeker 5 jaar de mogelijkheid gegeven om een zakelijk leider voor mijn stichting 40 uur in de week te laten werken. Dus met andere woorden, ik verdiende mijn geld met een entertainment concept, zodat ik als kunstenaar mijn dromen kon realiseren. En daarbij dus voor bepaalde dingen niet afhankelijk ben van een commissie, niet afhankelijk ben van een stadsbestuur of een deelraad of een sponsor. Gewoon mijn eigen projecten met mijn eigen geld kon opzetten. Ja, ik vind dat van deze tijd. En het tweede wat ik er heel erg leuk aan vind, ik vind het leuk om met partners samen te werken, omdat dat een ander publiek genereert. Ik ben ook niet van de generatie die zegt, ik maak gewoon wat ik wil en jij komt maar naar die schouwburg. Ik heb bijvoorbeeld enorm genoten van het feit dat ik de kans kreeg om met de Bijenkorf een commercial voor ze te maken. Dat betekent dat ik ineens een platform krijg om potentieel 16 miljoen mensen een half minuutje een mini klein dansvoorstellingje kan laten zien, dwars tussen de autoreclames en de wasmiddelen in, om daar een klein pareltje neer te zetten. Dat geeft mij, en ik heb ook carte blanche gekregen samen met Clara van Gol, de regisseuse, om dat te mogen maken. Dat is niet het enige waar ik voor leef, maar ik vind dat als aanvulling naast mijn pure kunstenaarschap, waar ik helemaal in dat theater mijn eigen visie kan neerzetten, vind ik dat gewoon heel erg spannend dat ik de kans krijg om 16 miljoen mensen te inspireren in plaats van die 10.000 man die per jaar in die stad Schouwburg is.
Jouw vader was architect, dat klopt hè?
Ja.
Dat is eigenlijk ook zo'n soort beroep waarin je tegelijk een kunstenaar en een ondernemer bent en waarin je ook een soort zakelijk leider bent. Het lijkt wel alsof je een heel erg een architectenachtige visie op dans hebt.
Grappig, zo heb ik dat nog nooit naar gekeken. Ik heb ook weinig tot niets van het zakelijke van mijn ouders in hun architectenbureau ervaren of meegemaakt. Weinig die kant is eigenlijk helemaal niet belicht. Mijn gevoel zegt dat ik dat meer heb ontwikkeld in de periode dat ik samen was met Marcel Wanders. Die natuurlijk zijn kunstenaarschap als designer kon uitoefenen in een corporate en commerciëlere wereld. En buiten de subsidiewereld werkt. En dat was voor mij heel inspirerend om te zien dat de telefoon gaat. De telefoon gaat en er belt een klant en die zegt, ik vind dat gaaf, ik wil dat. Of ik wil iets met jou, van jou. Dat is een waanzinnig gevoel als kunstenaar, als iemand dat zegt of doet. En ik kwam uit de situatie waar je dan een heel jaar alleen maar dat ik mensen moest bellen. Van, zou je misschien tijd hebben voor een half uurtje om een keer te kletsen? Want ik zou heel graag een, weet je wel, 20.000 euro. Misschien kan je me helpen dat je gewoon alleen maar... dat het eenrichtingsverkeer is. En ik dacht, nee, dat moet andersom. Het moet in demand worden. Het moet gaaf gevonden worden. Het moet spannend en bijzonder zijn. Dus ik heb heel veel geleerd, denk ik, in die periode met hem.
Je zei net, ik kijk elk jaar op een briefje van... dit hier wil ik naartoe, hier wil ik vanaf. En dan doe je dat ook nog naar deelvlakken. Die deelvlakken was uit mijn hoofd. Want het is alweer een tijdje terug in dit gesprek. Geld, werk en... zakelijk?
Alles, spiritueel, gezondheid. Alles wat
liefde.
Je in je leven om je heen hebt of nog niet om je heen hebt, maar wel onderdeel van het leven is, vind ik dat je eraan moet werken.
En waar zit je ongeduld nu?
Mijn ongeduld op dit moment is het combineren van het... als ik het heel praktisch maak... slapen en werken. Ik ben ontzettend geïnspireerd en gepassioneerd. En ik vind slapen tot een half jaar geleden... hoorde je mij regelmatig slapen. Dat ik zeggen dat ik slapen echt een zo onnodig, zinloos iets vond. Zo'n straf. Elke avond als ik naar bed moet... en ik hoef natuurlijk nu niet meer naar bed. Maar van niemand. Of niemand zegt dat ik naar bed moet. Maar... nou, het liefst rek ik dat tot 4 uur en tot 5 uur. Dan ga ik nog iets doen en nog iets doen. En nou ja, dat sloopt me natuurlijk helemaal. Daar kan ik eigenlijk helemaal niet goed tegen. Maar dat is voor mij echt een groot hoofdstuk om te leren om slaap leuk te vinden en het nut van slaap te zien. En ik weet dat allemaal theoretisch, hè? Ik ben niet gek. Maar de lol van leven is gewoon veel te groot. En het lol van werken en te creëren en te mogen creëren.
Maar slaap is het leukste deel, joh. Dan heb je geslapen. Ik slaap altijd uit. En dan word je wakker. Denk je. Dat was zo lekker. Waarom word ik eigenlijk wakker? Waarom doe ik eigenlijk dat hele wakkere deel er nog bij? Toch? Als dat slapen al zo leuk is.
Ik heb precies andersom.
Ja?
Ja, precies andersom.
En je traint ook elke dag. Want je bent natuurlijk heel lichamelijk. Als zijnde werkzaam in de dans. Je bent ook fysiek zwaar voor jezelf. Naast dat hele bestaan met. Met die dansgroep.
Nou, dat is denk ik de tweede uitdaging op dit moment. Ik heb zoveel verschillende werken, zoveel verschillende mensen en partners en festival, een choreografisch centrum en een foundation. Het is extreem zwaar en complex om al die ballen in de lucht te houden. En dan merk ik, dan kom ik in zo'n cirkel. Want als ik om 4:05 naar bed ga, dan kom ik dus niet meer om 7 uur in een sportschool. En juist tijdens het trainen is dat voor mij echt mentaal voorbereiden. En daar onbewust creëer ik denk ik heel veel door in mijn lichaam te gaan in plaats van in mijn hoofd te zitten. En dus ik kom soms. En soms wordt het extreem, kom ik in een spiraal waar ik echt mezelf uithol. Dat is echt een constant gevecht. Hoe hou ik mezelf healthy en schoon en happy en sterk?
En je vriendjes blijven in een stofwolk achter, volgens mij, als je zo snel leeft. Die zien jou als een stipje aan de horizon en denken, hoe hou ik dit bij?
Ik denk dat klopt, ja. Ik denk, tenminste, het is een feit. Ik heb heel weinig, een hele kleine vriendenkring. Ik heb eigenlijk heel veel mensen die ik ken. Maar er zijn maar echt 3-4 mensen. En mijn familie en mijn eigen vriendje die dicht bij me zijn. En verder zijn het mensen op afstand. Want ik doe dus nooit mee. Want ik heb altijd iets of weet je wel, ik ben altijd aan het werk en... ik doe ook gewoon vrij weinig normale dingen. Bij mij houdt een werkdag gewoon ook niet op voor 12 uur 's nachts.
Nou ja, dat is helemaal niet erg. Ik bedoel, je hebt ook mensen die zitten elke avond tv te kijken. Dat is ook zonde van
Ik vind
feit.
Het ook helemaal niet erg. Maar de consequentie is dat je dus niet in een sociaal leven meedraait. En ik heb daar geen enkel probleem mee. Maar ik denk wat je zegt, dat er mensen af en toe naar me kijken en denken, hallo. Die zijn er zeker, ja.
Eigenlijk heb je, als je het hebt over de dromen van een choreograaf of iemand in de theaterwereld, zoveel bereikt op dit moment. Met zoveel prijzen, zoveel lof. En dan een theater dat je naam draagt. Dat waar mensen naartoe kunnen. In Duitsland. Eigenlijk zou je, nou ja, wel redelijk aan je plafond moeten zitten. Waar het niet dat het niet in je karakter zit.
Maar ik heb juist het gevoel dat het nu pas begint. Ik heb het idee, ik heb nu ongeveer 15 jaar.
Wat is er nog meer?
Geïnvesteerd.
Wat is er nog meer mogelijk?
Nou, alles is mogelijk. Nu gaan die deuren open. Nu kan ik gewoon zeggen wat ik wil. En denken mensen van ja, dat is een goed plan. Nu hoef ik niet meer een jaar te sprokkelen en te vechten om gezien of gehoord te worden. Nu word ik gebeld. Nu kom je met spannende mensen in aanraking. Gaan er op de vreemdste momenten op de vreemdste deuren gaan open. Komen er samenwerkingen tot stand waar ik alleen maar van heb kunnen dromen. Ik vind juist eigenlijk dat het nu echt goed begonnen is. Dus ik kijk heel erg uit naar de komende 50 jaar.
De rest van dit jaar, de voorstelling Zero, die gaat in Zwitserland gespeeld worden. Het is een voorstelling die met pakken van Iris van Herpen, als ik het goed heb. Die ook voor Lady Gaga de kostuums maakt en voor heel veel anderen.
Die is helaas al in première gegaan.
Die is al in première, die is nog te zien de rest van het jaar in Zwitserland. Hè? Die is aangekocht.
Ja, vorig jaar. Dus die is vorig jaar zichtbaar geweest. Ze hebben nu opnieuw een werk aangekocht, Requiem. Wat ook in Nederland gezien is geweest. Wat volgend jaar in Zwitserland te zien is geweest. En wat waarschijnlijk ook naar Londen zal gaan. We doen een aantal optredens in Duitsland. We zijn in gesprek met Moskou. Er zijn gesprekken met Frankrijk. Er wordt behoorlijk veel gesproken op dit moment.
Ik wens je heel veel succes met al die projecten en alle tours en alle dingen die je gaat doen. En leuk dat je te gast wilde zijn. Dank je wel, Nanine Linning. Dank je.
Dank je wel.